Twee weken geleden was Matthäus hier en die sprak op zaterdagavond. Had hij het over de boodschap van de 10.000 revivalisten. In zekere zin komt het erop neer, een leger van mensen die zeggen wij willen handen en voeten aan de grote opdracht geven vanuit de zalving van de Heilige Geest. En hij noemde daar even een stukje wat vorig jaar in november had plaatsgevonden toen wij in Kansas City waren. En afgelopen maandag hebben we hier een medewerkersavond gehad. Het was trouwens een hele leuke, gezellige, ontspannen avond. Waarin we ook nog met elkaar van die torentjes gemaakt hebben met spekjes en met spaghetti. En degene die het hoogste kon komen met een toren die ook nog zelfstandig staande bleef, die had gewonnen. Want er was één toren van 1,06 meter, maar ja, die had de hand van Christian nodig. Dus die heeft toch net verloren. En, maar de andere toren was 96 centimeter, geloof ik. Ja, en daar zie ik een aantal mensen juichen, want die hebben gewonnen. Dus, en ze waren eerst nog wel bang, want wij zeiden, wij hebben alleen maar vrouwen in onze groep, dus dat gaat niet lukken. Maar toen kwam er één man bij, en dat was Mark. En ik weet niet of de kracht van de vrouwen was of de aanvulling van Mark, maar met elkaar hebben ze in elk geval gewonnen. Maar goed, ja, best een applausje waard. Maar wij hebben, ik heb het er afgelopen maandag ook een momentje over gehad, ook over dat moment in november. En wij waren daar voor een vergadering van wat verschillende leiders uit heel de wereld met betrekking tot ook de call. Dat zijn landelijke gebedsdagen van verontmoediging enzovoort. En we waren wat laat aangekomen. Het is best een hele lange vlucht om in Kansas City te komen. En dus je bent dan helemaal moe en Matthäus zijn bagage die was kwijtgeraakt. Dus hij had geen bagage meer, dus we moesten nieuwe kleren kopen. Want anders had de jongen niks. We hadden al 2 dagen zeg maar, in hetzelfde klofje in het vliegtuig gezeten. Dus dat doe je dan, dat kun je in Amerika doen om 12 uur 's nachts. Dan ga je daar gewoon naar de Walmart. Vergeet ook nooit weer, je loopt er om 12 uur, 11:45 loop je daar in de Walmart. En dan lopen ook allerlei andere mensen rond. En die zitten kleren te kopen, weet ik voor wat, 11:45 's nachts. Maar goed, wij gingen daar 's nachts ook heen om kleren te kopen. En we hadden daar een autootje gehuurd. Dus het was donker, je rijdt in het midden van een stad. En ik weet ook niet hoe het kwam. We waren blijkbaar een beetje garen van de vlucht enzovoort. Maar om de een of andere maffe reden zeiden van, heer, het zou toch wel heel erg leuk zijn als we even een hert zouden zien. En ik vulde daarop aan. Ik zei, ja heer, mag wel, maar het moet een beetje voor die auto. Want anders knallen we er tegenaan. En dat is ook niet de bedoeling. Nou ja, en dan rij je weer door. Maar echt 3-4 minuten later, midden in die stad, springt er in een keer zo'n groot hert met zo'n gewei, springt midden op de weg, kijkt ons recht in de ogen aan en wij kijken ook recht in de ogen terug en daarna springt hij weer weg. Nou, je kunt je voorstellen, helemaal op zo'n moment, dat je gewoon niet meer bijkomt van het lachen. En dat we ook zeiden van, nou heer, wat u daarmee wil zeggen, dat weten we ook niet. Dus daar hebben we verschillende keren ook wat grappen over gemaakt. Wij zeiden ook, want 4 dagen nadat wij daar weer vertrokken waren, was er op die plek echt een hele bijzondere uitstorting van de Heilige Geest. Een hele honger van gebed, wat in één keer heel krachtig plaatsvond. Dus we zeiden al van, nou ja, dat hebben we net gemist. Maar we hebben in elk geval een hert gezien. maar goed, je laat dat los. En vorige week, of 2 weken geleden, noemde Matthäus dat hier nog even. Ik weet ook niet in welke context. En toen hadden we het er 's avonds nog even weer over. En de volgende dag had bij ons geslapen, reden we naar de kerk. En toen zag hij dat hert wat hier tegenover de kerk staat. En hij zegt, jongens, jullie hebben een hert vlak voor de kerk. En ik zeg, ja, het is ook waar ook. En mijn vader zei, hij staat er zelfs al 60 jaar. Dat is is brons. Nou ja, in ieder geval een beeld van een hert met zijn ogen deze kant op. Die vol verlangen naar dit gebouwtje staat te kijken, al 60 jaar. En dus ja, daar hadden we opnieuw weer een beetje lol over. 'S Middags hadden we in Arch openingsdienst, jaarfeest, van dat we dat nu een jaar doen. En dat is in Harderwijk in Putten. Harderwijk in Putten. Maar dit was in Harderwijk. In het midden van het land. En toen hadden we ook nog even een gesprekje met Jan-Sjoerd Pasterkamp. En ik zeg van, Jan-Sjoerd, is er een of andere geestelijke betekenis aan een hert? Ik kan wel van alles bedenken, maar wat zit erin? Nou, Jan-Sjoerd kon ook niet heel veel extra's bedenken. Hij kwam niet verder dan, het is een tweehoevig beest. Dat is heel diep. Oké. Okay. En nee, er zit wel een betekenis aan dat het een tweehoevig beest is, want dat is een rendier. Maar goed, dus ik liet het ook weer los. En 's avonds hadden we een aanbiddingsdienst. En er waren best een aantal dingen waar ik mee zat, wat mij bezig hield, waar ik ook wel een beetje van in de war was. En echt zei van, heer, wat zegt u nu? Wat is uw woord? Ik was ook voor ons als gemeente aan het bidden. Van, heer, wat zegt u tot ons als gemeente? Wat is uw woord van wijsheid? We zitten in een fase waarin ik zelf heel erg ervaar, Menselijke wijsheid schiet gewoon in alles tekort. Maar we hebben hemelse wijsheid nodig. We hebben woorden van God nodig. Dus ik schreeuwde het echt behoorlijk diep uit. Het was donker. Dus je kunt je dan even lekker verstoppen. Ik noem dat mezelf verstoppen in de aanbidding. Daar hou ik van. Om gewoon in de aanbidding gewoon lekker alles om je heen zijn gang te laten gaan. En je dan even helemaal erin te verstoppen en bij God te zijn. Nou, dat deed ik ook op dat moment. En ik vroeg van, Heer, wat spreekt u? Geef mij een woord. En echt, ik had het nog maar net zo intens gesproken. Of het muziekteam, wat er stond, was het Fresh Fire Choir. Die begon in één keer dat lied als een hert dat verlangt naar water te zingen. Nou, hoe vaak zing je dat lied nog? Maar goed, dat lied kwam daar in één keer, werd in één keer gezongen. En het raakte hem ook heel diep. En het was natuurlijk ook een beetje humor. Matthäus zat naast me, dus hij legde eventjes heel, heel mooi zijn hand op mijn schouder. Toen dat gezongen werd. Maar tegelijkertijd wist ik van, Heer, u spreekt hier iets over. En op het moment dat we ook kwamen bij dat stukje van, u alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan u alleen geef ik mijn geheel. Proefde ik gewoon van, ja, Heer, dat is waar u mij, en ik geloof dat is waar u ons, ook als gemeente, opnieuw wil hebben. Als zo'n hert dat verlangt naar water. En inmiddels ben ik dat hert op allerlei manieren wat dieper aan het bestuderen. En in de Bijbel, als er gesproken wordt over een hert of over een hinde, dan spreekt er over vrouwelijke schoonheid of over mannelijke kracht. En prachtige beesten. En wat ik net ook al zei, het is zelfs een rein beest. Dus het is best wel een bijzonder beest. Maar goed, als zo'n beest honger heeft in die zomers, in die woestijn, dan gaat die tong... maar die tong die gaat dan helemaal eruit hangen. En dan zo'n beest is van nature best schuchter, ook best wel snel. Maar op het moment dat hij dorst heeft, heel erg dorst heeft, dan stelt hij zich extra kwetsbaar op om maar water te krijgen. Zo'n beest zit het liefste niet zo, maar dat moet hij wel doen om te drinken. Het beest zit het liefste zo en kijkt continu of er geen gevaar dreigt om daarvan uit maar te kunnen overleven. Maar op het moment dat zo'n beest water nodig heeft, geeft hij zich eigenlijk volkomen over. Zelfs aan de mogelijkheid dat er een predator, hoe heet zo'n beest in het Nederlands, een roofdier komt om hem te pakken. En hij geeft alles eraan om maar dat water te krijgen. En het is prachtig om mannelijke kracht te hebben of vrouwelijke schoonheid en om heel veel in je te hebben. Maar het is ook heel erg belangrijk dat je komt op die plaats van, Heer, ik heb u nodig, ik ben dorstig naar u. En daar wil ik vanmorgen een momentje ook nog verder met u naar kijken, door gewoon eens samen Psalm 42 en 43 eens te lezen en te bestuderen. En ook gewoon voor vanmorgen een aantal lessen, dan kan het zo hoofdkennis zijn, maar een aantal principes te ontdekken voor jouw leven, om ook te komen met elkaar op die plaats, van dat we zeggen van, Heer, u alleen bent mijn kracht, mijn schild. Ik heb u nodig. Ik ben hongerig en dorstig naar uw aanwezigheid. Ik zeg Psalm 42 en 43, want volgens heel veel commentaren enzovoort is dat in de oorsprong waarschijnlijk één psalm geweest. En is die later met de vertaling, toen ze het vertaalden naar het Grieks, is het opgesplitst in tweeën. Nou, dat kun je ook heel bijzonder zien, omdat een bepaalde tekst in Psalm 41 een paar keer voorkomt en ook weer in Psalm 43. Maar goed, je mag er ook anders over denken. Maar waarschijnlijk is het één psalm. En het begint, en ik ga hem gewoon eerst gewoon voorlezen. Voor de koorleider een kunstig lied van de Korachieten. De Korachieten waren afstammelingen van Levi. En dat was het aanbiddingsteam in de tempel. En de Korachieten stelden ook samen hun bundel, samen hun opwekkingsbundel blijkbaar. En daarvanuit hadden zij liederen. Ze waren het koor in de tempel. En dit is een lied van hun. En dan zeggen ze, zoals een hinde of zoals hert smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. En dat woordje smacht is gewoon een intens diep verlangen waar je alles voor over hebt, waar als je het niet ontvangt, dat je letterlijk doodgaat, dat je niet anders kunt dan te krijgen waar je naar verlangt. Zo verlangt mijn ziel naar u, o God. Het is ook bijzonder om te horen dat woordje ziel even, want het grappige in deze psalm is dat ik bij wijze van spreken, en dat was misschien vanmorgen in het gebed ook wel even zo, dat er soms een innerlijke strijd kan zijn tussen jouw ziel en jouw geest. En als je deze psalm leest, dan zie je een worsteling die in de ziel plaatsvindt.
En tegelijkertijd zie je, net alsof degene die dit schrijft dan vanuit zijn geest zijn ziel toespreekt. Maar laten we maar eens doorlezen. Mijn ziel verlangt naar u, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen? Tranen, niet water, maar tranen, een ander soort water, zijn mijn brood bij dag en bij nacht. Want heel de dag hoor ik zeggen, waar is dan je God? Deze persoon die was blijkbaar ergens gekomen dat zijn omstandigheden dusdanig waren dat zelfs anderen tegen hem zeiden, waar is dan jouw God? En als ik dat lees, dan denk ik ook een beetje aan Job. Ik heb in de zomer heb ik het hele boek Job eens opnieuw doorgelezen. En ik vind het best een ingewikkeld boek om goed te begrijpen. Je moet heel goed opletten in de discussie die erin zit. En je moet ook heel goed opletten hoe moet ik dit nou begrijpen enzovoort. Maar goed, één ding die ik erin zag, in verschillende dingen. Maar één ding die me opviel was dat Job in een worsteling kwam. En zijn omstandigheden waren niet meer zoals ze waren. En allerlei mensen om hem heen, die wisten allerlei raad, adviezen enzovoort te geven om te vertellen van nou, het zal daar wel aan liggen en daar wel aan liggen en daar wel aan liggen. In zekere zin waren dat goed bedoelde mensen die ook hele mooie woorden spraken, maar als je het goed leest is het een vorm van beredenering hoe je zelf de controle kunt houden over de hand van God in je leven. Volg je wat ik zeg? Dat is eigenlijk wat ze zeggen. En alhoewel Job precies het tegenovergestelde zegt, want die vrienden die zeggen dan van er zal vast zonde in je leven zijn. Je zult vast iets gedaan hebben waardoor dit over jou gekomen is. En Job die zegt het tegenovergestelde van nee hoor, ik ben rechtvaardig en ik heb helemaal niks gedaan waardoor ik dit heb ontvangen. Alhoewel ze het tegenovergestelde zeggen, zeggen ze eigenlijk hetzelfde. Want die vrienden die zoeken naar een manier om zelf de controle te hebben over de hand van God. En Job in zekere zin op zijn manier ook. Die zoekt ook naar een bepaalde vorm van rechtvaardiging en controle over de hand van God in zijn leven. En uiteindelijk komt Job ook tot de conclusie, ook door dat wat God spreekt door die vierde vriend, van lieve schatten, ik bepaal alles. De hemel en de aarde zijn gemaakt door mijn hand. Ik ben zo groot, mijn gedachten, dat staat dan niet in Job, maar dat staat ergens anders, maar hij zegt hetzelfde. Mijn gedachten zijn groter dan jouw denken ooit aankunnen. Mijn wegen zijn hoger dan jouw wegen. En ik ben de enige God die alle lof en eer en aanbidding verdient. En wie ben jij om mij te vertellen wat ik wel en niet moet doen, enzovoort. Nou, en zo komt Job dus op zo'n plek dat hij uiteindelijk weer op zijn knieën gaat voor God. En dat de gunst van God ook weer in zijn leven terugkomt. Nou, de schrijver van deze psalm, die is blijkbaar ook in zo'n soort omstandigheid gekomen. Volgens sommigen is het zo dat hij eerst in de tempel letterlijk een aanbiddingsteam was, zoals we hier misschien ook hebben. Misschien niet zo met geluiden, versterking enzovoort, maar ze waren aanbidders. Maar toen was er een koning gekomen die ze letterlijk in ballingschap had meegenomen naar een andere plaats. En daarvanuit verlangt deze persoon van, oh, was ik maar weer terug in die tempel. Was ik maar weer terug op die plaats. Was ik maar in de aanwezigheid van God, want ik ben nu ergens anders en mijn omstandigheden hebben mij ergens uitgetrokken. En daarvanuit hoort hij dus zeggen, waar is dan jouw God? Nou, we lezen verder. Weemoed opnieuw vervult mijn ziel. Nu ik herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God. Een feestende menigte, juichend en lovend. Hij miste de goede tijden in het huis van God. De aanbidding van waleer, de aanwezigheid van God van vroeger. Waar is dat dan? En zijn ziel was onrustig. En dan in één keer is het net of er een andere stem spreekt, maar het is dezelfde persoon. Maar dat is wat ik dus bedoel, de stem van je geest, de stem van de waarheid. En die zegt echt, wat ben je bedroefd, mijn ziel? Wat ben je onrustig in mij? Dat klinkt vreemd. Wat ben jij onrustig in mij? Het is geen schizofrenie, maar het is hoe je in elkaar zit. En vanuit je ziel, waar je wil en je emoties. En was die derde nog maar? Wil, emoties en verstand? Ja, zou wel. Wil, emoties, verstand. Waar dat beweegt, daar spreekt de geest tegen. Wat ben je onrustig? Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven. Mijn God die mij ziet en redt. Dit is zo'n sleuteltekst die 3 keer terugkomt. Eigenlijk, als je het dan hebt over opschrijven, zou je dit misschien, als je hierin zit, moeten opschrijven. Wat ben je bedroefd, mijn ziel? Wat ben je onrustig in mij? Vestig je hoop op God. Eens zal je hem weer loven. Jouw God die jou ziet en jou redt. Maar dan gaat die ziel weer spreken. Mijn ziel is bedroefd en ik denk aan u. Ik denk hier in het land van de Jordaan, bij de Hermon op de top van de Mizar. En de roep van vloed naar vloed, de stem van uw waterstromen, al uw golven slaan zwaar over mij heen. Mijn omstandigheden zijn niet zoals ze geweest zijn. En dan in één keer lijkt het wel alsof die andere stem in één keer weer spreekt. Overdag bewijst de Heer mij zijn liefde, 's nachts klinkt een lied in mij op, een gebed tot de God van mijn leven. Nou, heel vaak zijn psalmen, het zijn gedichten, die zijn ook op een bepaalde manier opgebouwd. En dan is het ook vaak zo dat er eerst zoiets als wat we net lazen gezegd wordt en dan in één keer is er een shift. En het lijkt alsof hier ook in één keer een shift plaatsvindt. Waar in één keer deze persoon, hij keek terug naar van ik ontmoette God in die tempel. Ik ontmoette God daar, ik was zelfs deel van het aanbiddingsteam, misschien zelfs wel een aanbiddingsleider. Ik mocht daar in aanwezigheid van God staan, maar daar ben ik nu uitgerukt om de een of andere reden. Ik ben gepakt door vijanden en ik ben in ballingschap terechtgekomen. En waar is dat nu alles? En dan in één keer roept hij het uit naar God en hij zegt van hoe zit dit? En dan lijkt het alsof God in één keer tot hem begint te spreken. En dan zegt God eigenlijk dit van ja, jij dacht dat ik daar in die tempel zat, 200 kilometer verderop in Jeruzalem. Maar ik ben dichterbij dan je denkt. Overdag bewijs ik jou mijn liefde en 's nachts klinkt de lied in jou op. Je bent niet afhankelijk van die tempel 200 kilometer verderop, maar je bent afhankelijk van mijn aanwezigheid in jou. Ik ben dichterbij dan je denkt. Volg je wat ik zeg? Wat hier dus gebeurt, is dat er een verandering plaatsvindt van een afhankelijkheid van deze persoon. Van de tempel en de functie die hij daar had en de lofprijs en de bidding zoals het daar was. En de manier van zijn bij God zoals het toen ging. In één keer gebeurt er iets van, wauw, ik ben niet afhankelijk van het optrekken naar de tempel en van het water daar. Maar ik kan veel dichterbij water krijgen. Een hele belangrijke shift. Overdag bewijst hij mij zijn liefde. 'S nachts klinkt een lied in mij op. Een gebed tot de God van mijn leven. Maar dan komt toch ook een beetje die ziel weer een beetje terug. En dan zegt hij, tot God mijn rots wil ik zeggen, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik gehuld in het zwart door de vijand geplaagd? Mij gaat door merg en been de horen van mijn belagers. Want ze zeggen heel de dag opnieuw, waar is dan je God? Dus alhoewel hij nu tot een besef komt dat van binnenuit je een wandel met God kunt hebben, kijkt hij daarna weer naar zijn omstandigheden en denkt hij opnieuw van ja, oké, ik kan nog God wel niet ontmoeten, of ik hoef God niet per se in die tempel in Jeruzalem te ontmoeten. Hij is bij mij, hij bewijst zijn liefde overdag en hij geeft me een lied in de nacht. Maar als ik dan opnieuw naar mijn omstandigheden kijk, dan is het toch nog steeds zwaar, wat dan ook. En het kan ook gebeuren zoals vanmorgen. Dan sta je hier en je zegt, I'm taking back what the enemy enzovoort. Dat pak je en dat proclameer je. En dan loop je de deur uit en dan denk je van, nou, die omstandigheden. Dat gebeurt hier eigenlijk ook. En dan opnieuw spreekt, wat ik dan noem, de geest door de ziel. Datzelfde tekst, precies dezelfde woorden als vers 6. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en mij redt. Weet je wat ik zo belangrijk vond ook in het bidden van net? Hoe goed ik geloof in gebedsteams en voorbeden en al die zaken. Ik geloof in handen opleggen en bemoediging van buitenaf. Maar ik geloof ook in het belang van zelfverantwoordelijkheid nemen voor. En dat zie je ook in deze psalm echt op een hele bijzondere manier eigenlijk een stuk terug. Van we gingen hier ook net naar voren en we zeiden, I'm taking back what the enemy has stolen. En ik neem verantwoordelijkheid van dat hoort niet bij mij en dat hoort wel bij mij. En dat hoor je in deze psalm in zekere zin een stuk terug. Dat de psalmist, sommigen denken dat het weer wel David was, maar degene die dit schrijft, die ziet die onrust in zijn eigen ziel, maar die spreekt tot zijn eigen ziel vanuit de waarheid van de hemel. Mijn ziel, wat ben je onrustig? Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en mij redt. Nou, en dan gaan we gewoon in één keer door naar psalm 43. Omdat dit waarschijnlijk dus één psalm was. Dan gaat hij bidden. Dus je hebt eerst die onrust, je hebt die omstandigheden. Dan spreekt hij vanuit zijn geest tot zichzelf. Ik verlang naar de aanwezigheid van God. Hij ontdekt dat hij niet afhankelijk is van die tempel, maar dat Gods geest, dat God zelf met hem wil wandelen overdag en 's nachts. Die onrust is er nog steeds, maar het lijkt alsof hij steeds dichter bij God komt in dit proces. En dan zegt hij, dan bidt hij een prachtig gebed. Verschaf mij recht, o God. Vecht voor mijn zaak. Bescherm mij tegen een liefdeloos volk vol list en bedrog. Wat ik dus heel bijzonder vind, is als je begint in Psalm 42 vers 1, dan kijkt hij van Jeruzalem 200 kilometer verderop. En daar was het goed. En daar was God. En was ik maar weer zoals daar. En ik denk terug aan die tijd en ik kijk naar mijn omstandigheden en de bergen enzovoort. Het is allemaal niks. Maar dan langzamerhand ontdekt hij dat God dichterbij is dan dat hij denkt. Hij put zichzelf moed in door de waarheid te spreken. En dan durft hij ook vrijmoedig te bidden. Niet meer te bidden tot de God van vroeger. Van Heer, waar was u toen? Wat zei u toen? En was ik maar weer waar ik vroeger was? Maar dan durft hij te zeggen van nee Heer, ik heb u nu, vandaag, in mijn leven, in mijn omstandigheden nodig. En nu sta ik vrijmoedig voor u en zeg ik Heer, verschaf mij recht. Vecht voor mijn zaak. Bescherm mij tegen een liefdeloos volk. Dus hij vraagt om het recht van God dat hij voor jou vecht en dat hij hem beschermt. Gaat hij verder? U bent toch mijn God, mijn toevlucht. Waarom wijst u me af? Waarom ga ik gehuld in het zwart door de vijand geplaagd? Hij wordt heel eerlijk bij God. En dat is zo belangrijk om eerlijk te zijn bij God. Gewoon je gevoelens neer te leggen. En dan bidt hij verder. Zend uw licht. En uw waarheid laten zij mij geleiden en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar u woont. Dan zal ik naderen tot het altaar van God, tot God mijn hoogste vreugde. Dan zal ik u loven bij de lier, mijn God, of God, mijn God. Het grappige is, vanmorgen in de aanbidding kwam ook een moment dat we hem gewoon gingen eren. En daarvanuit kwam ook een moment van terugnemen wat de vijand geroofd heeft. En die twee zijn best wel met elkaar verbonden. Want als je terugpakt wat de vijand geroofd heeft, als je stopt te verlangen naar iets van het verleden, als je je ziel durft aan te spreken en gewoon durft te erkennen dat hij onrustig is, maar ook de waarheid van God er tegen durft te zeggen. En als je dan van daaruit je hart durft uit te storten bij God en in zijn aanwezigheid opnieuw komt, dan komt ook automatisch aanbidding terug in je leven. Als je komt op die plek van dat je tegen je ziel durft te zeggen van hey, ik heb de waarheid van God nodig. Zoals die geest sprak, wat ben je onrustig mijn ziel? Wat ben je verward? En vestig je hoop op God. Als je komt op die plek dat je je veilig voelt bij hem om ook daar je hart uit te storten. Dat je terugneemt wat de vijand voor jou geroofd heeft. En daarvanuit ook vraagt om zijn aanwezigheid. Dan automatisch komt ook aanbidding weer terug. Dus ik zei dat naar aanleiding van dat we net in de aanbidding ook zagen. Dat moment van dat we begonnen met het lied wij eren u. En dat daarvanuit dat moment kwam wij nemen terug. En dat daarvanuit ook aanbidding weer makkelijker realiteit kan gaan worden. Want soms kunnen er gewoon blokkades in je leven zijn die jouw aanbidding blokkeren. En die blokkades moeten weggenomen worden. En in deze psalm zitten daarover een hele hoop lessen. En we zijn nu alleen nog maar de psalm aan het doorlezen. Dan zal ik u loven bij de lier. Dat is een ouderwetse gitaar. God mijn God. En dan vers 5, dat is weer precies dezelfde tekst die we ook al twee keer eerder hebben gezien in de vorige psalm. Wat ben je bedroefd mijn ziel en onrustig in mij, vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en mij redt. Tot 3 keer toe in deze twee psalmen komt deze tekst woordelijk terug. Dus dat is een hele belangrijke waarheid, blijkbaar om jezelf toe te spreken en tegen jezelf te zeggen van joh, wat ben je bedroefd. Niet om jezelf door positief denken, bij wijze van spreken, vanuit je ziel te brengen op een plaats van, nou, dan ben ik weer een positivo. Maar dat je ontdekt dat de waarheid van God in jouw geest komt, dat je je ogen richt op hem en dat daarvanuit zijn kracht kan stromen en jou kan brengen op een plaats van intimiteit en aanbidding. En ook gewoon van waarheid. In deze psalm lees ik niet dat die omstandigheden van deze persoon direct veranderen. Ik lees niet eens dat hij weer uit de ballingschap weer terug is gegaan naar Jeruzalem. Dat staat er niet. En tegelijkertijd lees ik door die psalm wel dat hij van een vertrouwen in een God op een bepaalde plaats en extern is gegroeid van een vertrouwen in een God intern. En als we het dan hebben als een hinde dat verlangt naar water, en als we het hebben over het woord van God ook voor ons in deze tijd, dan geloof ik dat God daar heel sterk mee bezig is. Om ons met elkaar sterker te maken, dat wij afhankelijk zijn van een God extern, bijvoorbeeld hier in de gemeente of in andere plekken of wat dan ook, naar een volledige afhankelijkheid van God intern. Wetend dat hij elke dag jou zijn liefde bewijst. En dat hij elke nacht een lied in jouw hart wil doen opspringen. Psalm 127 zegt het ook, van dat hij geeft het zijn beminde in de slaap. Dus hij wil zelfs met jouw slaap betrokken zijn. Maar opnieuw ook dat woordje verantwoordelijkheid. Neem je verantwoordelijkheid daarvoor. Dus een aantal lessen die ik in deze twee psalmen zie, is hoe belangrijk het is dat je dorstig bent naar God. Misschien kennen we dat liedje wel. U heeft ons... Hoe gaat die eigenlijk? God heeft mij voor... Ik kan het melodietje niet zingen. Ik zeg de tekst wel. God heeft ons voor zichzelf gemaakt en ons hart is onrustig tot het rust vindt bij hem. Wie kent dat liedje? En mijn hart is onrustig tot het rust vindt bij hem. Zoiets gaat dat. Opwekkingsliedje. Nou, dat is niet een tekst bedacht door iemand 2 jaar geleden of 10 jaar geleden. Maar dat is al door Augustinus jaren geleden. Dat is een tekst van hem. Dat hij zegt, van God heeft ons voor zichzelf gemaakt. En ons hart is onrustig tot het rust vindt bij hem. Wat hij daarmee zegt, ieder van ons is zo gemaakt. God heeft ons gewoon zo gemaakt. Dat wij een onrust hebben die alleen echt tot rust komt als we rust vinden bij hem. Als een hert dat verlangt naar water. Dus er is een onrust in jou. Die alleen door hem gelest kan worden. Many waters cannot quench your love. Alleen zijn liefde kan werkelijk ook jouw dorst lessen. Het besef van de aanwezigheid van God voor jouw leven is cruciaal. Het is belangrijk voor ieder mens. Ieder mens verlangt er ook naar hier, bewust of onbewust, naar de aanwezigheid van God. En daarom is het ook automatisch zo dat als voor je gevoel, of misschien zelfs ook wel in realiteit, de aanwezigheid van God er niet is, dan word je onrustig. Dan voel je je niet lekker. En zo mag je als een hert zijn die verlangt naar water, om rust te vinden bij hem. Dus ik wil je aanmoedigen om in alles gewoon ontzettend dorstig naar God te zijn. Laat dat je eerste prioriteit zijn, boven alles wat je hebt. Boven alles wat je doet. Boven je huwelijk, boven je plezier, boven je carrière, boven je geld, boven je omstandigheden, boven je mooie zaken, boven je slechte zaken. Wees dorstig naar God. Want jouw hart is onrustig tot het rust vindt bij God. En deze psalmist zegt ook van, Heer, als een hert dat verlangt naar water, ik verlang naar u. En in die psalm zien we dus uiteindelijk dat hij ook op een plek komt waardoor hij ook weer kracht ontvangt. En deze dorst naar God kun je niet kopiëren, maar die moet gewoon in je eigen leven ontstaan. En ik ben er wel van overtuigd dat God soms toestaat dat er dingen in je leven gebeurt waardoor je dorstig wordt. Op de medewerkersavond afgelopen vrijdag, maandag, heb ik nog dat ook nog even genoemd. Dat ik zelf ook in omstandigheden zat en dat de Heilige Geest daarin in één keer tegen mij zei van, ja, maar deze omstandigheden die zijn een antwoord op je eigen gebed. Ik dacht van, een antwoord op mijn eigen gebed? Nou, ik heb hier niet voor gebeden. Maar dat toen tegelijk de Heilige Geest erna zei, je hebt altijd gebeden, geef mij nooit meer zegen dan dat ik aan kan. En zegen mij nooit zo rijk dat ik uiteindelijk u verlies. En de Heilige Geest zei van, als ik gewoon door was gegaan om jou te zegenen aan de buitenkant, dan had ik uiteindelijk mijn intieme relatie met jou verloren. En ik ben zo blij. Het was niet leuk om te horen. En tegelijkertijd gaf me dat gelijk veiligheid. Zie, ik heb een liefdevolle vader. Die spreekt ook door de stem van de Heilige Geest. En die liefdevolle vader is niet alleen een vader die me knuffelt en kusjes geeft. Maar is een vader die mijn karakter vormt. En is een vader die mij daarom ook aanspreekt als mijn karakter misvormd zou kunnen worden. En daar ben ik heel blij mee. Daar voel ik me veilig om. Binnen. En ik denk dat dat ook volwassenheid is als wij de vader ook op dat niveau op ons laten inspreken. Maar het is zo belangrijk dat boven alles er een dorst in jouw leven is naar hem. En dat je er zeker in zegt van, ik wil niets anders. Only you can satisfy. U alleen kunt mijn hart vervullen. Mijn aanbidding is voor u. Nou, hele belangrijke les. Een tweede les die ik in deze psalmen zie is ook van hoe belangrijk het is om je pijn aan God te geven. Om je gevoelens, om ook met je ziel. De ziel wordt hier niet vroom weggedrukt. Maar er staat heel eerlijk wat er met de ziel aan de hand is. Dat is belangrijk dat je daar gewoon eerlijk over bent. En dat je daarmee ook eerlijk naar God bent. Mijn ziel is onrustig. Hoe zit dit hier? Eerlijk zijn met God. Je pijn aan God geven. Je wonden aan hem geven. Ze niet uit eigen kracht proberen op te lossen. Maar ze bij hem neerleggen. En van hem hulp ontvangen. Als primaire uitgangspunt. En als secundair kun je ook hulp van anderen ontvangen. En dat is allemaal heel goed. Maar ik zelf merk ook in mijn eigen leven dat ik altijd eerst primair naar hem wil. En dan secundair, bij wijze van spreken, het aspirintje of de hulp die we hier op aarde ook gewoon op allerlei manieren kunnen ontvangen. Nou, en een derde les, heel simpel, is van bid tot God en schreeuw het uit naar hem. Net zoals wat hier stond, een paar punten. Verschaf mij recht, vecht voor mij, bescherm mij. Zend uw licht en zend uw waarheid. Dus leg je noden bij hem neer en vraag om zijn hulp in jouw omstandigheden. Ik geloof dat de kerk van vandaag de dag soms veel te veel wel heel graag God aanbid en heel veel waarheden over hem proclameren, maar hem veel te weinig ook in het dagelijks leven betrekken. Maar over alle zaken van je leven kun je ook met hem praten. Alles. En als laatste, vertrouw je toekomst toe aan God. Die ziel, die was onrustig. Die ziel, die was in stress. En die ziel, die keek terug naar vroeger en was ontevreden met het heden. Maar in deze twee psalmen zie ik ook hoe mooi God ook perspectief voor de toekomst geeft. En jouw toekomst is hoopvol. Daarom proclameerden we dat vanmorgen ook. Omarm die hoopvolle toekomst die God voor jou heeft. En zie uit naar de toekomst. Dat hij jou ziet en dat hij jou redt. Amen. Dus wees dorstig naar God. Geef je pijn aan God. Wees eerlijk. Bid tot God. En vertrouw je toekomst toe aan hem. Mooi hè, de rijkdom van twee van die psalmen. Ik vind het heel rijk wat hierin staat. En wat ik van tevoren aan het begin van deze preek ook zei, is van ik wil niet vanmorgen mooie dingen zeggen of een aantal lessen leren, maar gewoon woorden spreken die uiteindelijk leven geven, woorden en principes geven die voor jouw leven vandaag een antwoord zijn op jouw omstandigheden van vandaag. En ik heb vandaag een aantal keren het woordje verantwoordelijkheid genoemd. Ik heb vanmorgen mijn verantwoordelijkheid genomen door deze woorden te spreken. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Ik bid erover, ik vraag God. En daarvanuit neem ik mijn verantwoordelijkheid om deze woorden te spreken. Maar vervolgens is het nu jullie verantwoordelijkheid. Wat ga je ermee doen? Het is jouw verantwoordelijkheid. Wat ga jij in jouw leven vanuit deze waarheden pakken en toepassen op jouw omstandigheden? Soms kan het heel makkelijk zijn dat je denkt van, oh, dit is een goede preek voor hem of haar. En in zekere zin ontloop je dan je verantwoordelijkheid. Bewust of onbewust. Maar als je het woord van God hoort, heb je automatisch een verantwoordelijkheid. Dus welke verantwoordelijkheid kun jij nu vanmorgen nemen vanuit deze woorden? Waarin we simpel hebben gekeken naar de woorden van als een hert dat verlangt naar water. Zo verlangt mijn ziel naar u. Mijn ziel is onrustig, maar mijn geest spreekt waarheden. Welke woorden moet jij tegen jezelf zeggen? Moet jij vanmorgen tegen jezelf zeggen vanuit je geest, en ik geloof dat de Heilige Geest het ook tot je zegt. Wat ben je bedroefd, mijn ziel? Wat ben je onrustig in mij? Vestig je hoop op God. Want eens zul je hem weer loven. Jouw God die jou ziet en jou redt. Ja, maar mijn ziel is bedroefd. En dan komt er opnieuw. Ja, wat ben je bedroefd, mijn ziel? En onrustig in mij? Vestig je hoop op God. Je zult hem weer loven en hij ziet jou en hij redt jou. Ja, maar mijn omstandigheden. Een heel gebed. En opnieuw, het laatste woord zelfs. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem willen loven. Mijn God die mij ziet en mij redt. En ik wil je de ruimte geven om even zelf verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leven. Om verantwoordelijkheid te nemen voor de woorden die je vanmorgen hebt gehoord. En daarvan uit met God zelf te praten. En het leven te ontvangen wat jouw ziel nodig heeft. Ben je dorstig naar God? Ben je onrustig? Wat is nodig? Wat ga je bidden? Heilige Geest, dank u wel voor de rijkdom van uw woord. Dank u wel voor de lessen die zo in uw woord klinken. Heer, en uw woord keert nooit leeg terug. Tegelijkertijd heeft u zelf besloten als God om ons als mensen te maken met een eigen wil en een eigen verantwoordelijkheid. En hoe graag ik ook denk dat u het in de hemel wel zou willen overnemen, u kunt niet de verantwoordelijkheid van onszelf wegnemen, omdat dat in zou gaan tegen hoe u ons gemaakt heeft. U heeft ons in Jezus het antwoord gegeven. En in de opstanding van Jezus Christus zit voldoende kracht voor de verlossing en de bevrijding van al onze zonden en ongerechtigheden. Het is volbracht en het is voldoende. Heer, maar dan nog geldt, als we zelf niet verantwoordelijkheid nemen voor ons leven. En als we niet verantwoordelijkheid nemen voor hoe ons leven het werk van uw kruis en opstanding nodig heeft. Dan heeft het geen invloed in ons leven. Maar we zijn hier vanmorgen. Dorstig. Als een hert. Dat verlangt naar water. Zo verlangt onze ziel naar u. U alleen kunt onze harten vervullen. Onze aanbidding is voor u alleen. U alleen bent onze kracht. U alleen bent onze schild. En alleen aan U geven wij ons geheel. Heilige Geest, wilt U ons troosten, ook onze ziel. En wilt U via onze geest die waarheid spreken. Vestig je hoop op God. Hij ziet jou en Hij redt jou. En eens zul je Hem weer loven. Jouw God die jou ziet en die jou redt. Heer, ik bid net zoals deze psalmist dat bidt over alle levens die hier zijn. Verschaf recht, o God. Vecht voor onze zaak. Bescherm ons. Zend uw licht. En zend uw waarheid. Laten zij ons geleiden en brengen naar uw aanwezigheid. Naar die plaats waar u woont. Heer, daar zullen we naderen tot uw altaar. Tot God onze hoogste vreugde. Dan zullen we u loven.